Welkom bij een opstelling wijzer, de podcast met achtergrondinformatie en praktische tips over opstellingen en systemisch werk van mensen die hun blik willen verruimen. Vandaag zijn we in Culemborg, te gast bij Carolien Fransen. Carolien is docent en auteur van het boek Beeldkracht. Ze leidt coaches, therapeuten en andere begeleiders op om met beeldkrachtmethodiek opstellingen op tafel te begeleiden. Persoonlijkheidsopstellingen en familieopstellingen. Al snel na binnenkomst ondervind ik aan de lijve hoe een persoonlijkheidsopstelling met beeldkracht werkt. We bespreken stap voor stap wat er allemaal op tafel kwam en natuurlijk ook wat dit oplevert.
Zo'n beeld raakt dan heel diep. Als we het goede beeld te pakken hebben, dan ga je eigenlijk gewoon terug in de tijd.
Daarna vertelt ze over familieopstellingen, de vier belangrijkste verstrikkingen en hoe je deze kunt ontrafelen.
En dan moet dat nog weer in het dagelijks leven vorm krijgen. Dus dan laat ik ze naar kantoor gaan en voor de deur zeggen, jij bent hier de baas.
Verantwoordelijkheid nemen voor dat wat van jou is, dat staat centraal. Carolien geeft ons daar een praktische oefening voor mee.
Zodat je voelt van, oh ja, dat is niet van mij. Dat is ook super voor degene die tegen een burn-out aan zitten trouwens. Mm. Echt dat je dit gaat oefenen. Van, nou, oké. Okay. Want iemand die een burn-out heeft, neemt per definitie shit van anderen over.
Dankjewel voor de uitnodiging, Carolien. We zijn bij jou thuis. Maar net waren we bij jouw kantoor in Culemborg. En we hebben een sessie gedaan, nou sterker nog, ik heb een sessie ondergaan, helemaal begeleid door jou. En ja, daar zouden we graag over napraten met jou.
Nou, laten we beginnen gewoon met de basis. Wat was jouw eerste ervaring met opstellingen of systemisch werk?
Ja, dat was een weekend bij Henne Arnold Verschuren. En ik had natuurlijk al eerder gehoord van familieopstelling. Ik dacht, nou dat... Dus misschien wel interessant. En toen Henne Arnold dat deed, toen dacht ik, ja, dan dat is een van mijn leraren geweest in de Rebirth-opleiding. En hij deed daar de shamanistische kant, met name Dead Lodge. Dus dat is ook een heel diep proces waarbij je eigenlijk je voorbereidt op je eigen dood en wat er dan allemaal gebeurt. Dus ik dacht, nou, als ik bij iemand iets nieuws wil doen, wil graag bij iemand die ik vertrouw. En ik zat daar en ik wist gewoon eigenlijk werkelijk niet wat me overkwam. En ik dacht, ja, dit is het. Ik voelde me gewoon helemaal thuiskomen. Ik kon nog niet precies begrijpen wat hij nou allemaal aan het doen was. Maar wel dat dit de laag is waarop ik ook gewoon altijd wil werken en werk. En dus ik vond het echt fantastisch. En daarna ben ik bij Phoenix een opleiding gaan doen. Ja, bij Hellinger zelf heb ik dingen gedaan. En bij allerlei internationale leraren gelijk. En ben ook onmiddellijk er helemaal in gedoken. En ook in het bestuur van het SOND gegaan. Dat bestond toen nog, Stichting Opstellingen Nederlands Taalgebied. Dus ik heb me ook gelijk ingezet om de opstellingen gewoner te maken en meer bekend. Dus het heeft gewoon helemaal mijn hart gegrepen om op deze laag te werken. Want ik heb heel veel gedaan daarvoor met mentale dingen, affirmaties, ook archetypisch werk. Dus dat je verschillende delen van de persoonlijkheid herkent, met tarotkaarten. Want dat is eigenlijk een ongelooflijk makkelijk medium om met die archetypen te werken. Emotioneel lichaamswerk, tantra, holistic pulsing, een massage waarbij je heel subtiel het lichaam beweegt. En allemaal is het heel erg interessant om te doen en er gebeurt ook iets, maar alsof het niet beklijft. En met dat opstellingenwerk beklijft het in je lijf. Komt er een echte verandering die in mijn ogen ook blijvend is. Of althans, de basis biedt uiteraard voor verdere ontwikkeling, maar je gaat niet meer terug.
Je kan niet meer terug, misschien.
Ja, dat denk ik. Ja. Ik denk, als je eenmaal, wat we daarnet hebben gedaan, dat jij een bepaald gemis tegenkomt van dingen die je van je ouders niet hebt gehad. Als je dat eenmaal echt hebt durven voelen, kan je niet meer zeggen dat het niet zo was. En moet je je ertoe verhouden. En in mijn ogen is het van belang dat je dus heel liefdevol met jezelf in je eigen gemis leert omgaan. in plaats van zeggen, ik moet me niet meer zo stom voelen. Dat je, weet je wat, waardoor je eigenlijk het vastzet. Denk je, oh nu, ik voel me weer onveilig. Wat is ook alweer het antwoord als ik me onveilig voel? Wat helpt me om me veilig te voelen? En daarmee krijg je zeg, gereedschap in handen om jezelf voortdurend aan te sturen als er dingen gebeuren die je trauma's activeren. Want daar ontkomen we als mensen niet aan. We hebben allemaal trauma's. En in het dagelijks leven drukt er altijd wel iemand op een knopje bij ons. En wordt het weer wakker. En op het moment dat het wakker wordt, is het van belang dat je niet tegen jezelf zegt, wat ben ik toch een stommerd dat het nog steeds wakker kan worden dit. Maar dat je zegt, oh het wordt weer wakker. Wat heb ik ook alweer nodig als dit wakker wordt.
Ja, mooi.
Dus dat het heel simpel wordt en niet geanalyseerd. Hoe minder therapeutentaal, hoe beter.
Nou, dat hebben we net natuurlijk ook gezien, hè?
Ja, want jij werkt veel met poppetjes op tafel. Ja. Dat is niet het enige wat je doet, maar dat is wel, denk ik, waar jij specialist in bent, als ik het zo mag zeggen. Ja. En dat hebben we net ook gedaan. Kan jij uitleggen wat jij dan doet in niet-therapeutentaal? Waar ben je mee aan het werk? Want ik kwam binnen en je vroeg wat wil je drinken. Nou, als het niet te moeilijk is, een kop koffie, dat was mijn antwoord.
Ja, en dan weet daar ik dus
gelijk.
Daar
hebben we mee gewerkt.
Ja. Dus dan, als iemand dat doet, dan weet ik gelijk dat is een pleaser. Hè, dat is iemand die is eerder bezig met wat voor de ander belangrijk is dan met wat voor zichzelf belangrijk is. Ja. En dat opent dan voor mij een blik op hoe jij in elkaar zou kunnen zitten. Mm-hmm. En dat ga ik met je uitzoeken. En dan ga ik kijken, want dat pleasen is dan denk ik, mijn eerste analyse is pleasen is overleefgedrag. Dat check ik dan met jou, van is dat zo? Is het waar? Het kan natuurlijk ook zijn dat iemand gewoon per ongeluk iets doet, dat het eigenlijk helemaal niet een patroon is. Maar het was gelijk helder. Zorgen dat het goed gaat met de ander is een overleefgedrag van jou. Nou, dan weet ik, je bent bezig geweest als kind om te zorgen dat het goed gaat met je vader en te zorgen dat het goed gaat met je moeder. Ik weet alleen niet hoe het precies in elkaar zit. En eigenlijk, doordat we het op tafel gaan zetten, hoef ik ook niet alles precies te weten.
We hebben niks besproken daarover.
Nee.
En dat is ook niet nodig, zei je.
Ja.
Dus, hoe werkt dat dan?
Ja. Dat werkt met beeld. Dus ik laat jou eerst een poppetje uitkiezen voor je pleaser. En ja, die heeft eigenlijk de leiding overgenomen bij jou. Dus we beginnen altijd met een innerlijke regisseur. En iemand die waarneemt zonder oordeel. En het overleefgedrag komt voor de regisseur te staan. Want eigenlijk is de regisseur de regie kwijt door het overleefgedrag. En overleefgedrag is iets wat je vanzelf doet, ook al wil je het eigenlijk niet. Het gebeurt gewoon. Dus jij reageerde ook meteen nadat je het had gezegd met, ik wil gewoon koffie. Dus je herpakte jezelf, weet je wel. Hè? Maar dat is in tweede instantie.
Ja, ja.
En dus als het in eerste instantie vanzelf gaat, weet ik, dat is overleefgedrag.
Ja. Ja.
En dan laat ik je dat overleefgedrag dus uitkiezen. Nou, jij kwam met een ontzettend leuk poppetje van een prinsesje met een roze jurkje aan, volgens mij. Die echt typisch pleaser. Weet je, ja, die wordt er ook heel vaak voor gekozen. En dat zetten we dan neer. En dan ga ik vragen, wanneer is dat gedrag begonnen? En dan kies jij een poppetje uit. Nou, je kwam met een meisje aan met een boek onder de arm. Een klein meisje met een boek onder de arm. Dus dat is in ieder geval al een meisje wat of leest of gaat lezen. Zo analyseer ik dat dan. Dus dan kijk ik zo naar die leeftijd. En toen vroeg ik je, ga daar nou eens bij mijn dieren ouders voor zoeken die dat meisje nodig had. En toen kwam jij aan met een kangeroe met een baby in de buidel en een, ik weet niet wat het was, een ringstaartmakie of zo.
Maar, ja.
Met een baby op de rug. En dan weet ik, dit is geen schoolkind wat deze ouders nodig heeft. Hè? Dat is een jonger kind. Maar deze ouders zijn wel ontzettend belangrijk voor jou. Dit is wat je gemist hebt, dit is waar je naar verlangt, dit is wat je zoekt. En dit is wat je hebt onderdrukt eigenlijk ook, want het was er niet. En dus toen heb ik daar een baby bij gezet, een zittende baby met de armen omhoog. Een baby die uitreikt naar vader en moeder om daar iets te vragen. En op het moment dat ik dat deed, toen moest jij natuurlijk huilen. Want dat raakt diep. Zo'n beeld raakt dan heel diep. Als we het goede beeld te pakken hebben, dan voel jij, ga je eigenlijk gewoon terug in de tijd. En eindelijk kan je voelen hoe erg je gemist hebt dat je ouders dit gewoon helemaal voor jou zijn. En veiligheid aan je bieden, hoezeer je dat hebt gemist. En dat laat ik je dan voelen. Daar probeer ik dan een beetje bij te blijven en te zorgen dat je het in je lijf, dat jij niet in je hoofd gaat, want het gaat natuurlijk gebeuren. Je gaat denken over, ja, maar mijn ouders waren toch gewoon heel lief.
Ja, ze waren er wel.
Ja, en je komt onmiddellijk ook in je loyaliteit weer terecht.
Ja,
en daar moet ik je dan weer uit zien te halen door je echt te laten voelen van, ja, dit is toch echt wat ik nodig heb. En ik vind mijn ouders heel erg lief. Ik hoef mijn ouders niet te gaan. Ik hoef niks tegen mijn ouders te hebben om naar mijn eigen gemis te kunnen kijken. En om een antwoord te kunnen vinden op mijn eigen gemis. Want jij bent een volwassen vrouw. Dus het slaat ook nergens op om nog met je ouders aan de slag te gaan eigenlijk. Je echte ouders. Ja. Maar hiermee maak je innerlijke ouders voor jezelf. En die geven aan jou wat je nodig hebt. En toen hadden we natuurlijk dat schoolmeisje met het boek nog over. Dus toen hebben we daar ook weer ouders voor gevonden. Nou, dat was een hele zoektocht. Ik geloof dat ik er wel 6 verschillende vaders en moeders uit de kast heb gehaald om dat te vinden. En toen we het eenmaal hadden, kon je ook gelijk in je lijf voelen van, ja, dit is het. En dan gebeurt er dus iets met je op celniveau eigenlijk bijna.
Mm-hmm.
Want we kunnen niet verzinnen wat er met je gebeurt. Ik kan het ook niet aansturen. Als ik het verkeerde poppetje neerzet, gebeurt er niks met je.
Ja, dat klopt.
En dus we hadden het goede poppetje te pakken.
En ook nu kan ik niet bij het gevoel. Want we hebben nu, dat merk ik nu terwijl je het vertelt, denk ik, oh nee, het gevoel komt niet terug zoals het was. Is dat dan ook omdat ik het niet zie nu, maar dat ik het hoor?
Is het omdat
ik nu met een koptelefoon op mijn hoofd zit? En
ja, dat is omdat je nu met iets heel anders bezig bent. Okay. En je luistert naar het verhaal en je hebt een beetje afstand.
Ja. Ja.
En op het moment dat jij, als je gewoon op de bank zit thuis dadelijk en je kijkt weer naar het plaatje. Hè, want we hebben foto's natuurlijk gemaakt, zodat je dat er vaker naar kan kijken. En dat hele proces door kan gaan van het gemis. En het leren uitreiken en het weer leren voelen wat je nodig hebt. Want pas als jij kan voelen wat je nodig hebt, kan je het aan jezelf geven en kan je het ook van andere mensen vragen. Dus wat er gebeurt natuurlijk als je ouders niet geven wat je nodig hebt, is dat je dat stukje op slot zet. En dus je stopt met uitreiken. Maar dan krijg je dus ook gewoon nooit meer. Dus we moeten ook terug naar waar het op slot is gegaan. Ik kan het niet ergens anders openen. Snap je? Ik kan het alleen maar openen op die leeftijd van die baby waar het op slot is gegaan. Als ik jou kan helpen om het daar te openen, dan kan er wat gebeuren. En dan hoef ik je misschien helemaal niet meer daarna, zeg maar, als ik je aan het coachen ben, te leren van hoe je nou precies voor jezelf iets vraagt.
Mm-hmm.
Want het kanaal is open en je functioneert gewoon eigenlijk weer normaal vanuit je eigen behoeften.
Ja, ja. Ja, mooi.
Ja. Is het genoeg uitgelegd?
Hoe noem je deze opstelling nou?
Het
is geen familieopstelling.
Het is een opstelling van je innerlijke systeem. Hè? Dus het is eigenlijk een persoonlijkheidsopstelling of een kwaliteitenopstelling kan je het noemen. Maar ja, ik vind het allemaal. Zeg maar, van de week zei een cursist tegen mij, je moet het helende opstellingen noemen. Ik heb zelf, vind die term soms een beetje zweverig. Dus ik noem het gewoon opstellingen met beeldkracht. En want het is de kracht van het beeld die je doet.
Maar het is geen familieopstelling.
Het is echt van jezelf, van je persoonlijkheid, van hoe jij leiding geeft aan jezelf. Want nu kan jij dus, als je voelt van ik ben onveilig, je kan bij dat gevoel, je durft dat gevoel te voelen. En dus je kan ook op je eigen gevoel gaan reageren. In plaats van dat je die pleaser er maar tussen schuift als het onveilig wordt. Kan jij denken, ik kan zelfs van tevoren denken van, dit is een situatie waarin ik me onveilig ga voelen. Wat heb ik nou eigenlijk nodig als ik me onveilig voel? En dan kan je allerlei hulpbronnen, want eigenlijk zijn het gewoon hulpbronnen, achter je zetten om je een veilig gevoel te geven. En dan kom je op een andere manier ergens binnen. Je kan allerlei dingen verzinnen om voor jezelf te zorgen als je bang bent of als je verdriet hebt. Dus het gaat eigenlijk allemaal over die hele basale emoties. om daar een antwoord op te bieden. Ja, dat doet familieopstellingen natuurlijk niet. Familieopstellingen doet iets in het systeem. He, dus waar ben jij van je plek gegaan? En we zijn, ja, ik geef dus een cursus met in 4 dagen. En dan heb ik eigenlijk 4 basisdingen waar je van je plek kan gaan. En het ene is dat je van je plek kan gaan ten opzichte van je broertjes en je zusjes. En met name is dat natuurlijk als er niet geboren broers en zussen zijn. Dan zijn mensen bijna altijd van hun plek af. Want ja, er zijn heel weinig ouders die zeggen, jij bent de tweede, voor jou is een miskraam, hebben we een miskraam gehad en dat kind is nooit geboren. Dat is ons eerste kind. Dat zeggen ouders niet tegen hun kinderen. Die verzwijgen dat een beetje of het wordt van, ja, je moeder heeft een miskraam gehad. Alsof het niks met jou te maken heeft. Maar ja, jij bent gewoon de tweede.
Ja.
En dus daar zit een verschuiving. En op het moment dat jij de tweede bent in plaats van de eerste, nou, dan weten we eigenlijk meteen van, nou, dan heb je dus, je stond op de verkeerde plek. Je hebt misschien geprobeerd voor twee te leven. Je hebt misschien geprobeerd als vrouw om het leven van een man te leiden. Omdat de eerste die niet geboren is een man was. Of ja, andersom. Dus daar kunnen al zo ontzettend veel verstrikkingen door zijn. Die jouw verantwoordelijkheidsgevoel, ja, eigenlijk verkeerd beïnvloeden. En die ervoor zorgen dat jij je dus verantwoordelijk voelt voor het leven van een kind wat niet geboren is. Terwijl het moment dat jij van je ouders te horen krijgt, jij bent de tweede. En je moeder was zwanger en dat kind is niet geboren. En jij maakt kennis op, ja, bijna spiritueel niveau is dat, met dat kind. En je gaat voelen van, ja, ik ben iemand anders dan jij. En ja, ik werk dan ook heel vaak met dat je de zegen krijgt van het niet geboren kind. En dan kan je voelen van, nou, dit is mijn eigen leven. Ja. En ik ben alleen maar verantwoordelijk voor mezelf. Ik hoef niks goed te maken voor dat kind wat niet geboren is. Nou ja, dat is de eerste verstrikking waar we mee werken. En waar de verantwoordelijkheid door kan verschuiven. En de tweede is parentificatie. Ik bedoel, ik neem aan dat jullie de term kennen. Parentificatie betekent dat je eigenlijk op de plek van een van je ouders gaat staan. Of zelfs boven je ouders gaat staan. Dus het betekent dat je je gedraagt als partner van je moeder. Of je gedraagt je als partner van je vader. Of je gedraagt je als moeder van je moeder of vader van je moeder. Dus je probeert eigenlijk hun lot over te nemen. Taken van hun over te nemen die ze eigenlijk zelf niet kunnen. En ook ten opzichte van jouzelf. Dus als ik beschouw het ook als parentificatie als jij voor jezelf gaat zorgen omdat je moeder of je vader het niet doet. Ja. En dan word je je eigen ouder. Ja. En ja, op het moment dat jij. Er zitten allemaal voordelen ook aan parentificatie trouwens.
Wat zijn die?
Nou, je voelt je heel groot en heel machtig en heel, heel sterk en heel. Ja, alsof je invloed hebt op dingen. En dus als je van die plek afgaat, word je gewoon klein en onmachtig en, ja, en afhankelijk. Ja, het zijn allemaal gevoelens die we eigenlijk niet willen hebben. Dus die beweging maken is ook nog niet zo simpel. Geldt trouwens voor al die bewegingen. Hè? Niemand wil het eigenlijk. Iedereen is bezig om alles zo te houden als het is. Dus je hebt per definitie, denk ik wel eens, hoe meer weerstand, hoe meer signaal dat je goed zit.
Ja.
Derde punt is dragen van lasten van anderen. Ja. Doen we allemaal. Dus eigenlijk, want iedereen is geneigd om wat hij een beetje ingewikkeld vindt, wat hij niet aan wil, om dat te laten vallen. En om dat onder het tafelkleed te stoppen. Zelfs de mensen die heel erg bezig zijn met persoonlijke groei, doen dat nog steeds. En alles wat in de ruimte zweeft en waar je niet verantwoordelijkheid neemt voor je eigen gevoel en voor je eigen trauma, ja, dat wordt opgepakt door iemand in het systeem en het wordt opgepakt door de meest gevoeligen in het systeem. Nou, daar kan je ook een hele mooie opstelling mee doen door, ja, dat hele systeem op te stellen en terug te laten geven wat ze dragen. Het is een soort ritueel, duurt wel 1,5 uur voordat je daar, voordat je daar doorheen bent. En dan iedere keer kom je weer terug bij de loyaliteit, dat mensen het willen blijven dragen. En wat je vooral ziet is dat mensen vaders in bescherming nemen.
Want kun je een voorbeeld noemen van wat je dan kunt dragen uit iemand uit het systeem?
Bijvoorbeeld die niet genomen rouw kan je dragen. Maar alles wat er in de oorlog is gebeurd aan angsten, aan honger. Ik bedoel, als iemand dus binnenkomt bij mij die heeft een probleem met eten. Dus die is of aan het vermageren of aan het verdikken. Dan denk ik, wat is er gebeurd in de oorlog? Wie had er hier honger? Als het zo groot is dat je er zelf... Weet je, als iemand echt morbide obese begint te worden. Hè, dus ja, dan of anorectisch. Dan weet je gewoon, ja, waarschijnlijk is er ergens in dat systeem zo'n probleem geweest rond eten. En voor ons dat natuurlijk helemaal niet gek. Want in de Tweede Wereldoorlog hebben gewoon heel veel mensen in Nederland ook honger gehad. Het heette niet voor niks de hongerwinter. En het is vlakbij, hè, voor een systemische denker, is de oorlog vlakbij. Het is nog geen 100 jaar geleden. Wat is het nu geleden? 180 jaar geleden, toch ongeveer?
Ja. Ja. Ik zit nog heel even te kijken van, we hadden de eerste was parentificatie.
Dan de eerste is je plek in de kinderrij.
Oh ja, de kinderrij.
De tweede is parentificatie. De derde is lasten dragen of ja, gevoelens dragen die niet verwerkt zijn. En de vierde gaat over niet genomen rouw en inclusie. Dus die gaat over echt dat je echt... Ik beschreef het wel al bij de eerste ding van... Dat je echt gaat werken met de kennismaking met een niet geboren kind. En die een plek geven in het systeem. En voelen dat echt voelen dat gezin groter is dan je altijd hebt gedacht. En dat je plek misschien anders is dan je hebt gedacht. Dus... En dan werk je ook met dat die ouders, werk je als eerste mee dat die ouders gaan rouwen. Dus we hadden de vier dingen en wat hebben we nu gehad? Dus die vind ik eigenlijk, dat zijn de belangrijkste basisdingen. Als je die doet met mensen, dan bevrijd je ze eigenlijk uit veel verstrikkingen al. Ja. Dan kan je natuurlijk ook nog hebben dat iemand zich verbonden voelt met een overleden oom of opa of weet ik veel wat. Hè. Maar op dat niveau werk ik eigenlijk bijna niet. Niet, ik wou zeggen meer, maar niet meer inderdaad.
Hey, en maak jij dan duidelijk onderscheid in welk type vraagstukken je dan op tafel met beeldkracht uitzet? En welke je wat meer familieopstellingen?
Het is allemaal een beetje intuïtief hoe ik werk. Dus, ja. En of ik het, soms doe ik het ook bijvoorbeeld dat mensen veel dragen voor de ander. Als ik een stel, ik heb veel stellen begeleid. En dan komen ze binnen en die man die... Het is een beetje traditioneel eigenlijk, zoals het werkt tussen mannen en vrouwen. Die man die zegt eigenlijk, ja, ik begrijp het probleem niet zo. En die vrouw zegt, ik ga er bijna aan onderdoor en ik red het niet meer. Maar die vrouw kan eigenlijk ook niet over zichzelf praten bijna. Die is zo bezig met die ander. En dan begin ik met een grote steen door die vrouw te laten dragen. En die moet ze dan teruggeven aan die man. Nou, dat is natuurlijk heel ritueel. Want ik kan niet met ze werken als die man niet voelt wat zijn verantwoordelijkheid is. En als die vrouw loopt te zeulen met zijn verantwoordelijkheid. Ja, waar ben ik dan eigenlijk mee aan het werk als ik met ze ga werken met hun persoonlijkheid? Want ze zijn helemaal niet verbonden met zichzelf. Dus dat is dan waar ik mee begin, want anders kan ik helemaal niet met ze werken.
Dus het begint eigenlijk met het ontrafelen van verantwoordelijkheid?
Bij mij wel, ja.
Mooi.
Ja. Ja, als ik met stellen werk dan. En eigenlijk is mijn hele werk daarop gericht. Op dat je voelt waar je verantwoordelijkheid voor kan nemen en hoe je dat kan doen. Ja.
Als je dus eenmaal bewust bent in wat Jessica dan vanochtend heeft meegemaakt. Van nou, die pleaser, zo, ja. Dat is mijn gedrag. Daar kan je dan ook iets, daar kan je dus verantwoordelijkheid voor nemen, ja. Het anders doen.
Ja.
En dat geldt ook voor het familiesysteem. Als je eenmaal weet, hey, ik stond niet op mijn plek. En dan kan je die plek wel, kan je ook weer verantwoordelijkheid nemen om die plek wel, ja. Bewust in. Dus het gaat eigenlijk ook, ja. Over bewustzijn.
Ja, ja, het gaat natuurlijk over bewustzijn, maar ja, om je bewustzijn te kunnen koppelen aan je gedrag, ja, daar heb je bepaalde steuntjes in je rug voor nodig. Kijk, iemand die geparentificeerd is, krijgt ook gewoon heel snel ruzie met leidinggevenden. Mm-hmm. Want iemand die geparentificeerd is. Aannemelijk dat hij zelfstandig ondernemer wordt bijvoorbeeld. Hè? Er zijn allerlei dingen in die patronen. Wat ik doe, dan ga ik eerst die parentificatie opheffen. Naar zijn eigen plek toe laten bewegen. Moet hij zelf doen. En dan moet dat nog weer in het dagelijks leven vorm krijgen. Dus dan laat ik ze naar kantoor gaan en voor de deur zeggen, jij bent hier de baas.
Ah, dat is een mooie zeg.
En dan op dat moment gaat het om dus dat ze erkennen, de baas is de baas en ik ben de ondergeschikte. En ik moet communiceren over wat ik van mijn baas nodig heb. Ik moet mijn baas geen opdrachten geven over wat hij moet doen, want dan ga ik boven mijn baas staan. Dus die heeft altijd ook te maken met dat je niet communiceert over je eigen behoeften. Op het moment dat je dat dan kan, dan verandert die hele verhouding met die baas. Want die baas heeft niet meer het gevoel dat jij erboven gaat staan. Die baas voelt zich ook gerespecteerd, waardoor die ook beter functioneert. En waardoor die ook bereid is misschien om te doen voor jou wat je nodig hebt. Je hebt natuurlijk ook bazen die dat absoluut niet doen. En dan weet je dat. Deze baas geeft mij absoluut niet wat ik nodig heb. Ik moet ander werk gaan zoeken. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Dus je kan de baas niet veranderen. En denk, er zijn best veel narcistische bazen. Dus als je die treft, zo snel mogelijk peren. En niet denken van, ik hou dit wel vol. Ik kan het wel zonder te krijgen wat ik nodig heb. Want dat is natuurlijk een oud patroon. Ik hoef geen... Weet je wel, ik geef mezelf wel een complimentje. Nee.
Dat is een trucje.
Ja, dat is overleefgedrag.
Ja. Ja.
Dus je moet verbinding krijgen met wat van jou is. En verbinding krijgen met, ja, door welke trauma's ben ik nou eigenlijk gestopt met goed voor mezelf zorgen. En met mijn eigen, ja, ben ik uit contact geraakt met mijn eigen behoeften. En we hebben allemaal stapels trauma. Ik bedoel, dus als je je gaat ontwikkelen, dan zou je ook na 5 jaar weer terug kunnen komen, weet je wel. En dan is dan komen we weer bij een ander kind trauma uit. Dus ja, wat dat betreft, denk ik, het houdt gewoon niet op. Totdat je dood bent, blijf je ontwikkelen. Als je dat wil. Je kan ook tot je dood stil blijven staan, natuurlijk.
Ja, kan ook.
Toch nog even terug, want je hebt die 4 thema's genoemd waarbij je dus van je plek af gaat. Hè?
Ja.
Jij maakt dit inzichtelijk met behulp van tafelopstellingen, toch?
Ja.
Wat is in jouw ogen nou het verschil tussen een tafelopstelling en een opstelling met mensen, dus representanten?
Voor de cliënt weet ik niet of het effect heel verschillend is. Maar voor mij als begeleider is het, ik heb geen mensen nodig. Dat scheelt, dus ik kan gewoon altijd iedere dag met iedere cliënt met tafelopstellingen werken in iedere sessie. Terwijl op het moment dat je opstelling met mensen doet, moet je een hele groep verzamelen. Dat maakt het dus ingewikkelder. Je hebt als je met mensen werkt, heb je dat je informatie krijgt uit die mensen. Dus die kunnen dingen zeggen. Dus in die zin geeft dat een rijkdom. Het kan ook zijn dat die mensen hun eigen shit zitten te projecteren en wat ze allemaal voelen. Dus je hebt ook vervuiling. Als je op tafel werkt, die poppetjes zeggen allemaal niks uit zichzelf. Dus je kan ontzettend nauwkeurig sturen wat die poppetjes, wat er gezegd moet worden tegen jouw cliënt, om de beweging te maken die cliënt nodig heeft. Ik kan heel goed dat afstemmen. En ik heb heel goed, kan ik mijn cliënt in de gaten houden en zien of het proces gebeurt. Terwijl als ik met een opstelling met allemaal mensen, heb ik ook al die representanten die ik een beetje in de gaten moet houden. En heb ik dus eigenlijk soms minder aandacht voor mijn cliënt zelf. Dus in mijn optiek is het, je kan super nauwkeurig werken en precies dat proces voor elkaar krijgen waarvan jij als begeleider weet van dat is het proces wat diegene te doen heeft. He, er komt iemand bij mij die inderdaad nu voor de 3e keer weggaat met een conflict met zijn baas. Weet ik, laten ze beginnen met die parentificatie. Nou, dan heb ik die parentificatie gedaan. Dan ga ik daar vervolgens naar zijn persoonlijkheid kijken met hem. Want hij heeft een verschrikkelijke gelijkhebber. En een analyticus. En iemand die altijd lekker die erop kikt om een beetje te discussiëren. En dus dat is zijn persoonlijkheid. Dus die persoonlijkheid moet hij ook nog een beetje grip op zien te krijgen. Want die heeft zich natuurlijk hier naar aanleiding van het familietrauma zich zo ontwikkeld. En maar ja, het zou leuk zijn als hij ook een meer coöperatieve kant kon ontwikkelen. En als die discussieerder niet altijd meteen ertussen sprong als hij zich ongemakkelijk voelde met zijn baas. Dus ja, zo.
Maar jij werkt altijd met tafelopstellingen, nooit met representanten.
Nee, ik doe ook representanten. Ik heb één keer in de maand doe ik heel je moederlijn.
Oh ja.
En dat is altijd met representanten. En dat, ik vind dat ook heel erg fijn om te doen.
Ja.
Ja.
Een stukje verantwoordelijkheid kwam net al ter sprake. Er zijn natuurlijk, tenminste, veel mensen die in de praktijk een hoog verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Mm-hmm. Dus alsmaar doorgaan en zich overal verantwoordelijk voor voelen. En uiteindelijk misschien wel in een burn-out terechtkomen.
Ja. Ja.
Zou je daar iets over kunnen zeggen? Hoe je dat met een systemische bril zou kunnen bekijken? Want het is eigenlijk een patroon, denk ik, waar we het over hebben. Een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Of vind je het meer een eigenschap van iemand?
Nee, dat is echt systemisch ingegeven. Dus op het moment dat iemand binnenkomt met een burn-out, weet je eigenlijk dat je het hele kwartet door moet gaan.
Het kwartet? Oh, geweldig. Dus dat zijn die vier...
Dan weet je dus. En jij voelt aan van, waar zal ik eens beginnen? En kijk, als je kan rouwen en plek in de kinderrij in één opstelling doen. Ja, je moet zorgen dat iemand op zijn eigen plek staat. Anders gaat het nooit goed met de verantwoordelijkheid.
Oké.
En vervolgens moet je zorgen dat iemand alleen zijn eigen lasten draagt en zijn eigen gevoelens. Dus ja, dat lasten teruggeven helpt voor mensen met burn-out natuurlijk ook gigantisch. Want het zit gewoon in iedere cel.
Ja.
Dat ze de dingen voor anderen proberen op te lossen. En je gaat daar niks aan veranderen als je alleen maar zegt, ja, je moet dat gewoon niet doen. Dat werkt niet, want het zit gewoon diep in ze. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Je stelt gewoon die systemische vragen. Staat iedereen op zijn eigen plek? Draagt iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid? Is iedereen ingesloten? En aan de hand van die vragen, die je dus in je hoofd stelt of gewoon in het echt aan je cliënt, weet je wat je te doen hebt.
Ja, dus als men dat harde rennen of een burn-out, dan ga jij gewoon kijken van die vier thema's bekijken. Het kan alle vier of van eentje, het maakt niet uit.
Ja, en daar kan je beginnen. Je kan ook aan de kant beginnen natuurlijk van dat je de persoonlijkheid opstelt, dat je de harde werker opstelt en dit en dat. En dat je dan gaat kijken naar, wanneer ben je daar nou als kind mee begonnen?
Ja.
En dat je dan daar de traumawerk doet. Hè, dus het, wat je hebt afgesloten, weer openen. Dat is toch traumawerk, want het gaat gewoon gepaard met een het losmaken van die deksel die erop zit en het toegang krijgen tot die emoties die eronder zitten. En dan, dus de harde werker, die moet dan van mij de luilak uitkiezen. Ja, ik heb een hangmat. Weet je, een poppetje in een hangmat bijvoorbeeld. Want dat deel hebben ze gewoon niet ontwikkeld.
Ja.
Dus dat doet zowel het systemische, familiesystemische, als het innerlijke systeem. Want het innerlijke systeem is ook niet compleet. Hè, daar zijn dingen buitengesloten. Gewoon niks doen is buitengesloten geraakt. Want dat heeft niet meteen nut om niks te doen. Levert geen liefde op van mijn ouders als ik niks doe. Ja, dus ik doe gewoon altijd wat, want dat is het enige wat liefde oplevert. Hè, dan is de verandering dat je ook liefde kan voelen als je niks doet, of als je uitrust, als je luiert. Ik heb echt wel gelachen dat ik van die kerels, van die leiders, en dan zeg je, heb je een hangmat, weet je wel, je moet erin.
Oh ja.
Ja, nou ja.
Oh, prachtig. Maar nu je dat zo aan het vertellen bent, we hebben natuurlijk ook al een keer een podcast opgenomen met Barbara over systemen. Dus van welk systeem ben je allemaal onderdeel van? En je bent natuurlijk altijd onderdeel van je familiesysteem. Maar hoe jij daar ook mee bezig bent, is dat je dus ook gewoon je eigen systeem hebt. Dus wat er in je familiesysteem, wat je meebrengt, daarmee sluit je dus ook eigen ikken uit. Ja. Uit jouw eigen systeem.
Ja. Ja.
Ja. Het is helemaal interessant om daar naar te kijken.
Ja, het is gewoon super leuk en interessant. En omdat het met die poppetjes werkt, is het ook heel erg grappig.
Mm-hmm.
Ja. Dus het brengt iets van lichtheid erin. Terwijl je heel diep gaat, brengt het er ook iets in van, zit ik hier als volwassen mens met een paar apen te spelen. Weet je, en dat maakt dat het mogelijk is. Ik denk zelfs hoe dat er, als er ook een lichte kant aan zit, dat je makkelijker naar de zwaarte kan. En als je alleen maar zwaarte hebt, dat er minder beweging in komt eigenlijk. Ja.
Want als je dat zo bekijkt, hè, misschien doe je dat al jaren hoor, maar als je jezelf als een systeem bekijkt, waar iedereen erbij hoort van jou.
Ja.
Hoe zou je dat systeem dan omschrijven? Wat voor...
Ja, dat is gewoon je persoonlijkheid.
Ja, en maar waar bestaat die dan uit? Hè, voor luisteraars van, die nog nooit zo naar zichzelf hebben gekeken.
Ja, als eerste zou ik zeggen, je hebt een leider in je systeem. Dus je hebt iemand die de baas is, die de regie heeft. Dus de vrouw heeft een koningin of een innerlijke regisseuse. En de man heeft een innerlijke regisseur of een koning, hoe je die wil noemen. En die wordt geassisteerd door een deel wat kijkt zonder oordeel. Want je kan eigenlijk geen leiding geven aan jezelf op het moment dat je in je oordeel schiet. Dus ik ben nogal een prater. Ja, als ik dat slecht vind van mezelf, kan ik het me niet aansturen. Mm-hmm. En als ik kan ontspannen en denken, ja, oh ja, ik zit te praten en ik kan kijken van, is eigenlijk op dit moment gepast om te praten? Mm-hmm. Maar dat kan alleen maar als ik ontspannen ben.
Ja.
Luistert die ander eigenlijk wel? Of wil die ander misschien eigenlijk liever wat zeggen dan ik? Ja, dan moet je zonder oordeel kunnen kijken naar je eigen praten. Dus ja. Die staat er altijd bij. En dan heb je, ja, ik deel het in drie verschillende soorten aspecten van je persoonlijkheid. Dus je hebt overleefgedrag. Mm-hmm. Hè, bijvoorbeeld de pleaser of de harde werker. Of degene die gaat rationaliseren. De discussieerder. De redder. Heb ik ook een hele grote redder. Dat zijn de overleefdelen. En die ontnemen eigenlijk het zicht van de regisseur. Ja. En dan heb je de getraumatiseerde delen. Dus dat zijn de delen, kindstukken eigenlijk, die onvoldoende aandacht hebben gekregen van je ouders. Dus dan, dat kan je hebben over dat je geen troost hebt gehad. Dus dan is het verdriet. De meeste mensen hebben ook niet van hun ouders geleerd hoe ze met hun boosheid om kunnen gaan. Dus dat is ook in de regel een getraumatiseerd kinddeel. Mm-hmm. Waar een heleboel bij nodig is. Die geef ik dan innerlijke ouders. Die getraumatiseerde delen. Ja. En dan heb je de delen die je onvoldoende kent.
Ja.
Dus de gezonde egoïst. Hè? Als je een pleaser hebt, dan ken je de gezonde egoïst eigenlijk niet goed. Als je een harde werker hebt, dan ken je de luilak niet goed. Als je discussieert, dan ken je misschien de, zeg maar, ontspannen luisteraar niet goed.
Ja.
Maar het kan ook zijn dat je onvoldoende contact hebt met je humor. Terwijl dat het is niet altijd lijnrecht tegenover het overleefdeel. Het kan ook gewoon iets totaal anders zijn. Bijvoorbeeld de strateeg. Nou, heel veel vrouwen vinden dat je eerlijk moet zijn en open. En je mag niet strategisch nadenken over hoe je iets bereikt. En zeker als je een pleaser hebt, dan is die stratege vaak ook een heel nieuw deel.
En yes, herken je dit?
Nou, het is wel heel veel voor één dag hoor.
Je bent wel altijd eerlijk. Je gaat altijd voor eerlijkheid.
Ja, ik ga voor eerlijkheid. Ja, ja.
Heel eerlijk.
Ja, maar dus je, waar het om gaat is dat je dat ontdekt van, ja, welke delen kunnen eigenlijk nog wel een beetje meer wakker worden. En welke delen zou ik kunnen bedanken voor hun diensten. Want dat is uiteindelijk, als je de traumadelen hebt ingebed, zeg maar, dan hoeven die overleefdelen minder hard aan het werk. En die kan je dan bedanken voor alles wat ze hebben gedaan en een andere plek geven. Dus dan ontnemen ze het zich niet meer zo van jouw innerlijke regisseur. Dus dat is uiteindelijk de beweging, is dat iedereen een beetje gelijkelijk toegankelijk wordt. En dat je pleaser kan inzetten als je een of andere gast tegenkomt die ontzettend dringend gepleased moet worden. En waar je heel ver mee komt als je die goed kan pleasen. Ja, want het is, zeg maar, al het overleefgedrag is ook gewoon nuttig.
Het is ook kwaliteiten, toch?
Het is ook een kwaliteit. Ja. Alleen, ja, als het vanzelf gebeurt zonder dat je ervoor kiest om het te doen, ja, dan wordt het een last. En dan ga je er ook heel dubbel naar kijken. Want dan zeg je, ja, ik vind het aan de ene kant wel fijn, maar ik wil er ook vanaf. Nou, eindelijk is van die pleaser af. Ja,
dat herken ik gelijk. Want ik zei, nou, als het niet te moeilijk is, wil ik wel koffie. Ik dacht, daar is die weer. Ik wil koffie. Dus, maar tegelijkertijd denk ik, oh, wat stom.
Ja.
Doe het weer.
Ja. Dus waar ik naartoe zou willen, zoals die pleaser weer komt, dat je daar zonder oordeel naar kijkt.
Ja.
Dat je gewoon alleen maar zegt, daar is die pleaser weer.
Daar is de pleaser en waar zit mijn behoefte eigenlijk?
Ja.
Heb jij voor de luisteraars een oefening of nog een tip die je ze kunt meegeven, die zij thuis, zonder dat er een tafelopstelling aan te pas komt, kunnen doen?
Ja, ik weet niet of het werkt als je geen opstelling bij mij hebt gedaan, hè? Maar je zou het kunnen proberen, dat als je de neiging hebt om de verantwoordelijkheid van anderen over te nemen, dat je dan iedere avond even wat kopjes neerzet van de mensen waar je mee in contact bent geweest. En dan een bergje suikerzakjes of bonen of stenen of wat dan ook. En dat je dan aan het eind van de dag even teruggeeft wat je bent gaan overnemen van de ander. Zodat je voelt van, dat is niet van mij. Dat is ook super voor degene die tegen een burn-out aan zitten trouwens.
Mm.
Echt dat je dit gaat oefenen. Van, want iemand die een burn-out heeft, neemt per definitie shit van anderen over. En het ingewikkeldste denk ik is nog dat mensen echt gaan voelen dat ze ook niet de shit van hun kinderen hoeven oplossen. Dat ze wel er voor hun kinderen moeten zijn, maar dat ze het lot van hun kinderen niet kunnen dragen. En dat vind ik, dat vergt vaak nog het meeste oefening. Omdat we zo, zeker het grootbrengen van een kind gaat natuurlijk. Van de baby die alles van je nodig heeft. Die gewoon echt niet zonder jou kan overleven. Naar dat het een volwassen mens wordt die helemaal zonder jou moet kunnen overleven. Dus je maakt daarin een enorm proces door. Van dat je dat kind steeds meer eigen verantwoordelijkheid laat. Mm-hmm. En dat jij stopt met die verantwoordelijkheid naar je toe te trekken.
Volgens mij is dit een heel herkenbaar thema voor ouders.
Ja.
Ja.
Ja. Dus die is dan het ingewikkeldste. Dus dan heb je je kinderen erbij staan. En dan van, wat ben ik eigenlijk voor mijn kinderen gaan dragen nu? Want bijvoorbeeld de kinderen die niks hoeven doen in het huishouden. Dat is zo slecht voor kinderen. En ook zo slecht voor ouders, dat ze dus de hele tijd maar voor die kinderen blijven zorgen. Terwijl ze moeten echt vanaf, weet ik het, misschien wel vanaf 2 of 3 eigen taakjes hebben die zij moeten doen, waardoor zij bijdragen aan het grotere geheel. En dat maakt iemand uiteindelijk volwassen. Ik bedoel, op een bepaalde leeftijd moeten ze gewoon kunnen koken.
Het gaat ook over een verantwoordelijkheid.
Ja. Op een bepaalde leeftijd moeten kinderen, vind ik, moeten ze gewoon kunnen koken. Dus je moet ze leren om te koken. Dus je moet een paar keer heel smerig eten. Totdat die kinderen dat kunnen, weet je wel. Want die kinderen maken daar natuurlijk ook fouten in. En je moet dan, dat vraagt wat. Hè? Dat je daarover nadenkt van hoe ga ik dit nou aan ze leren? Wat ze op dit moment te leren hebben. Want kinderen hebben altijd leeftijdsadequate taken nodig. En op het moment dat jij als vader of moeder die ook die taken nog zelf blijft doen, maak je die kinderen dus eigenlijk zwak.
Mm-hmm. Ja.
In plaats van sterk. En andersom is natuurlijk als je die kinderen te veel taken hebt ook niet goed. Hè? Maar dat weten we. Maar dat andere zie ik toch meer nu bij bewuste ouders vooral. Oh, die willen hun kinderen niet traumatiseren. Ja, maar soms zijn ze ook gewoon bang om onaardig gevonden te worden door hun kinderen. Dan is het grenzen stellen en taken geven en zorgen dat die taken ook worden gedaan. Dus om dat bewustzijn te doen, 's avonds even van wat heb ik nu hier? Zelfs over onze ontmoeting zou je het nog kunnen doen. Van waar heb ik nou van Caroline iets uit haar handen genomen? Waar heeft Caroline iets van ons iets uit onze handen genomen? Ik heb zelf daar best een goed gevoel over, moet ik zeggen. Dat iedereen gewoon hier zijn eigen verantwoordelijkheid heeft genomen. Hè? Dus dan, daaraan kan je het ook afwegen. Van, heb ik dat nou op enig moment gedaan of niet? Ja, ik heb me natuurlijk ontzettend tegen jou aan bemoeid. dat kwam gewoon omdat het een makkelijk voorbeeld was voor mij.
Dat was heel makkelijk in te koppen.
Dus
maar dat is heel fijn. Dus, ja.
Maar is het nodig om, als je dan 's avonds met de kopjes en de suiker zit, om dan dat je die dag heel bewust hebt meegemaakt?
Nee, juist niet. Want je doet gewoon de dingen onbewust. En je kiest dat moment uit om je bewustzijn te creëren. Ja. Dus op dat moment ga je even denken. Van wat ben ik? Oh ja. Oh ja. En je weet altijd wat.
Ja. Dus, ja, dus het is helemaal dubbel. Dus je gaat je en wat meer, je bent meer bewust bezig met wat heb ik eigenlijk vandaag gedaan. En dan gaat ook nog eens alle mensen langs. Waarbij je dan
waar je iets over hebt genomen. Ja. En als je eenmaal op die toon gaat zoeken, dan weet je het gewoon ook. Want je weet dan van ja.
Daar.
Ja. Echt, het gaat echt heel snel. Het gaat gewoon heel snel. Maar dus ik weet alleen niet als je het nooit gevoeld hebt onder begeleiding, hoe het uitpakt. Maar ik zou wel terug willen horen dan van de luisteraars als ze dat eens uitproberen. Van of ze dat ook gewoon zelf kunnen. Want ik ben enorm voor zelfredzaamheid. Ja. En tegelijkertijd weet ik, de diepste patronen kan je niet doorbreken zonder een derde erbij. Je kan niet jezelf uit je systemische verstrikking halen. Dat is een aanmatigend idee. Want je kan niet naar jezelf kijken. Zeg maar, dat gaat gewoon niet. Ik vind zelf ook nog steeds, want ik ben nu 61 en dan ga ik, als ik nu naar een opsteller ga met een ding, ik heb er werkelijk geen idee waar het naartoe zal gaan. En zo hoort het te zijn. Ja. Weet je wel, het hoort zo te zijn dat je het niet zelf gaat zitten invullen van tevoren. Maar dat je je een beetje overgeeft aan iemand die met jou kijkt naar jouw patroon. Ja. En die overgave, ja, dat is een ding.
Ja. Nou, als mensen zich willen overgeven aan jou,
ja.
Waar kunnen ze jou dan vinden?
op beeldkracht.eu.
Oké, en dat is dus zowel voor mensen die een tafelopstelling zouden willen krijgen, maar ook voor mensen die opgeleid zouden willen worden.
Nou, eigenlijk is dat de site voor de opleiding.
Ja.
En of ik heb 3 verschillende cursussen die ik geef. Dus ik doe aparte familieopstellingen, aparte persoonlijkheidsopstellingen. En ik doe ook specifiek iets rond schuld en schaamte rond seksueel geweld, om daar systemisch naar te kijken. En dan die heel je moederlijn. En eigenlijk doe ik niet meer zo heel veel individuele gesprekken. Maar als iemand dat graag wil, dan vinden ze mijn mail wel op die, op die website. En dan, ja, dus, maar dat is niet mijn eerste. Ik ben vooral bezig met nieuwe coaches en therapeuten op te leiden. En zeg maar dat ik daar dan nog 5 of 6 jaar voor heb. Om mensen echt te helpen om zo nauwkeurig en precies die patronen te doorbreken. En ja, dat is fantastisch. Ja, ik vind echt hoor, hoe meer therapeuten en coaches dit kunnen. En dit durven. En ook zelf eerst. Hè, want dat je moet zelf dan dus ook door dat proces heen. Mm-hmm. Hoe beter het is. Want eigenlijk alle andere dingen zijn gewoon een beetje geklooi. Als je het niet bij de wortel aanpakt. Mm-hmm. Ja, dan geef je gewoon een tijdelijke oplossing. Of je leert mensen nog beter overleven. Dus je leert hun overleefgedrag nog beter toepassen. Dat is eigenlijk de meeste vormen van therapie. Mm-hmm. Zoals ik ernaar kijk, ja, leer je je overleefgedrag nog verder versterken. Dus nog minder erg te vinden als je pijn hebt bijvoorbeeld.
Yeah.
Mm-hmm. In plaats van echt die pijn te durven voelen. En jezelf te troosten en jezelf ruimte te geven.
Ja, nou, ja. Dat hebben we vandaag, jij natuurlijk, lijfelijk mogen ervaren. En ik heb er naar mogen kijken. Het was ontzettend intens.
Kort en intens. Ja, het was 20 minuten, hè, zoiets.
Ja.
De echte sessie.
Ja. Ja, maar dat komt natuurlijk ook omdat jij gewoon heel gevoelig bent en bereid.
Ja, dat is waar.
En we hebben ons tot 1 item beperkt. Dat maakt ook dat het in een korte tijd kan. Maar ja, je stond er helemaal open voor. Dat maakt heel erg uit. Of je cliënt mee wil bewegen. Dus die pleaser hebben hartstikke lol gehad.
Ja, toch?
Ja, dat was een mooie afsluiter. Dankjewel voor het luisteren. We hopen dat je wijzer bent geworden. Heb je tips, vragen of suggesties? Laat het ons weten via Instagram of onze website www.inopstellingwijzer.nl. Tot de volgende podcast.